en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand ook onder ons begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen op Psalm 147 vers 1. Laat Heeren lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. 147, het eerste vers. Spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 32 vers 4. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 17 vers 1 tot 5. En vervolgens uit het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 4 vanaf vers 16. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 32 vers 4. En we lezen Matteüs 17, vers 1 tot 5 en Lucas 4, vers 16 tot 29. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit haar diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante, en zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elia met hem samensprekende. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus, Heere, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen maken, voor u 1, en voor Mozes 1, en 1 voor Elia. En terwijl hij nog sprak, ziet een luchtige wolk heeft hen overschaduwd, en ziet een stem uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Dan lezen we verder in Lucas 4 vanaf vers 16. En hij kwam te Nazareth, daar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was, de geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder en de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En ze gaven hem allen getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen. En zeiden, is deze niet de zoon van Jozef? En hij zei tot hen, ge zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen. Medicijnmeester, genees uzelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide, voorwaar, ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in der waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden, dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan Aman de Syriër. En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld als ze dit hoorden, en opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en leidden hem op de top des bergs, op de welke hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Hier eindigt de schriftlezing. Op de gelezen en veel andere schriftgedeelte gemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat wij voor vanmorgen vinden in zondag 12 van onze Heidelberger catechismus, vraag en antwoord 31 en daarvan dan het eerste gedeelte. Bedien u vanmorgen Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 12, vraag en antwoord 31a. Dan uit de vraag: waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. En het antwoord luidt: omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. We willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord in ons gebed denken van de zieken. De Lichtenberg is dat zuster van de groep Goelewijn uit de haven, zuster van Twillert Huigen van de Merel 24, voor wie het onderzoek nog steeds niet afgesloten is, en zuster M. Goudsbloem ter Haar, Prinses Beatrixstraat 6. In zon en schil denken we aan zuster Vastenhout verder uit de haven, met wie het niet goed gaat. In het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht is nog steeds de jonge Linda van de Hoek van de Boskamp 34 in Hoogland. In het Elisabeth ziekenhuis zuster Schaafsma de Haan van de Nieuwe Schans 65 met haar beide kinderen. Gelukkig gaat het momenteel de goede kant op en is er hoop dat ze ook deze week naar huis mogen. Terwijl uit het ziekenhuis thuis kwamen Klaas van Twillert van de Merel 24, Judith Huigen van de Vivaldiweg 35 en ook zuster M. Hooyer verder van de Bunschoterstraat 33, voor wie we dankbaar zijn voor het voorspoedige verloop van alles. 2 geboorten waren er deze week in het midden van de gemeente in de gezinnen A. Cornet van de groep Noorderzaten 13 en H. van de groep van de Hogen Oosterzaten 1, terwijl we de heren ook mogen danken voor het feit dat broeder en zuster K. Poort Koelewijn Tromstraat 13 in de afgelopen tijd 40 jaar getrouwd mochten wezen. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Heere, die alle dingen leidt en die voor uw kerk zorgt en over uw volk regeert, het betaamt ons psalmen aan te heffen die liefelijk zijn en harten treffen, zo hebben we het gezongen op de morgen van deze zondag. En we hebben daar reden toe, want u hebt in de afgelopen week uw bijzondere zorg voor onze gemeente willen betonen. En we hebben er iets in mogen opmerken van dat wonder, dat u, terwijl wij dat niet verdiend hebben en terwijl we als gemeente voor uw aangezicht moeten beleiden, dat als u met ons in het gericht ging, dan zou er van ons niks overblijven. Dan zou de braambos verteerd zijn, dat u aan ons in gunst wilt gedenken en dat u Jeruzalem wilt herbouwen. Heren, wij danken uw grote naam hartelijk voor het teken van uw zorg aan onze gemeente, dat u onze beroepen predikant, dominee Sterkte, vrijmoedigheid hebt gegeven om de roeping die tot hem uitging aan te nemen. Dat u zijn hart hebt overgebogen en dat u het hart van hem en ook van zijn vrouw hebt ingewonnen om op uw tijd naar onze gemeente over te komen, om hier te helpen. Heren, zo mogen we dat toch ervaren, omdat hij dat zelf ook zo ziet. Dat het niet is omdat wij zo'n goede gemeente zijn. En dat het niet is omdat er een stuk promotie in kan zitten van een kleine gemeente in een uithoek naar een grote gemeente in het centrum van het land. Doch als we daarnaar kijken, heren, dan hebben we niet zoveel om mee te pronken. En dan hebben we niet zoveel waarvan we mogen zeggen dat is aantrekkelijk. Maar dat u het bent die die vrijmoedigheid hebt gewerkt. En dat u het bent die die roeping kracht hebt gegeven. En dat u het bent die ons verblijdt door uw grote daden. Allereerst en allermeest daarin. Dat we een zichtbaar teken hebben ontvangen. Dat u nog onder ons wilt wonen. En dat u nog onder ons wilt werken. Dat u nog gedachten des vredes over ons hebt en niet van toorn. En dat u nog in ons midden zondaren wilt toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. Want wat is dat groot, Heere, dat u het werk nog niet gaat afbouwen. Maar dat u het nog wilt uitbouwen en dat u het nog wilt voortzetten. Heere, dat is uit u. En wij kunnen ons alleen maar verwonderen. En we kunnen alleen maar zeggen, Heere, uw grote naam zij geprezen. U die goedertierenlijk verkondigers van het blijde evangelie zendt. Wanneer u wilt en tot wie u wilt en waar u wilt. U denkt nog aan ons. O, laat dat verstaan worden door de gemeente. Tot verootmoediging enerzijds en tot verwondering anderzijds. Laat dat met verwachting mogen vervullen, niet van een of ander mensenkind. Want wij hebben de schat in aarde, Vader. Maar vanwege uw trouw, vanwege uw zorg en vanwege het feit dat u het bent, Heere Jezus, die nog steeds wandelt te midden van de gouden kandelaren. En die nog steeds de kandelaar niet hebt weggenomen. Wat zou het groot zijn, als dat licht zou mogen blijven branden, ja helder zou mogen opvlammen. Op de grote dag, dat u verschijnt als de bruidegom om uw bruidskerk tot u te nemen, zonder vlek, zonder rimpel. Wij bidden u voor dominee en mevrouw Sterk, geef ze op deze zondag ook alles wat nodig is ook, als het in het midden van eigen gemeente, waaraan ze zo bijzonder ook door u verbonden waren, moeilijk zal zijn. Wilt u de overkomst voorspoedig doen verlopen, de wegen daartoe banen? En wilt u ook aan die kleine gemeenten van Ulrum en Lutjegast gedenken, opdat ze als schapen onder u de grote herder, ook spoedig weer een eigen herder en leraar uit uw hand ontvangen. U bent het die tot de ene zegt, ga en hij gaat. En tot de ander, kom en hij komt. Waar deze dienaar tot ons mag komen, daar smeken we u. Wil tot een ander zeggen, ga, om daar de kudde te weiden. Ze hebben het ook daar hard nodig, Heere. U weet daar alles van. En als we dan vanmorgen mogen gaan luisteren, Heere, naar het evangelie van de Heere Jezus Christus. En als we dat mogen doen tegen de achtergrond van die profetische zorg van de grote heiland die zich openbaart in de zending van zijn dienstknechten. Laat het dan vanmorgen ook onder ons zo mogen zijn dat er plaats is en plaats komt voor dat woord. Wilt u er zelf maar plaats voor maken, grote profeet die door uw heilige geest in het midden van de gemeente wilt wonen en werken. En laat het zo mogen zijn dat we samen een gezegend uur van u ontvangen en dat we juist in het licht van dit onderwijs van de kerk dat rust op het fundament van uw woord mogen zien. Wat het wil zeggen dat u dienstknechten tot ons zendt. Zegen ons staat u in het luisteren. Geef een open oor aan jong en oud en klein en groot hier in de kerk en aan de kerktelefoon en later bij de bandrecorder. Geef een stem om te spreken aan uw dienstknecht en de leiding van die geest die het uit Christus neemt om het de gemeente te verkondigen, opdat hij de gemeente in al de waarheid mag leiden en die Christus naam mag verklaren en de profetische bediening van Christus onder ons krachtig mogen zijn vanmorgen. Geef uw zegen aan de gemeente in haar geheel. Geef uw zegen aan gemeenteleden afzonderlijk, u kent ze. die bijzondere zorgen met zich meedragen, die bijzondere spanningen en bijzondere strijd en bijzondere moeite hebben. U kent de rouwdragenden onder ons, u weet van de kruisdragers. U bidden we voor alle zieken. Zoekt u ze op, heren, de verpleeghuizen, de ziekenhuizen, genoemd en ongenoemd. Wilt u zijn met hen wier namen we noemden, met onze bejaarde zuster van de groep, met wie het toch allemaal niet zo goed gaat? Wees u haar nabij, heren, naar het lichaam, maar vooral ook naar de ziel. Sterk onze zuster van 't Willet, nu de spanning toch wel heel groot wordt, nu het onderzoek zo geweldig lang duurt. Kon het zijn, laat het allemaal mogen meevallen. Laat haar en onze verwachting zijn van u de levende God, die ons leven leidt naar uw raad en die altijd weer op het oog hebt uw eeuwige toekomst met alles wat u doet in het leven van uw volk. Zegen ook zuster Goudsbloem, opdat ook zij genezing mag ontvangen en de rust voor haar ziel die ze ook zo hard nodig heeft. Ontferm u over zuster Vastenhouw in zon en schild, heren, het is allemaal zo donker voor haar en daarom ook voor de familie. Het lijkt alsof het helemaal wegzakt in haar gedachten en in haar geest. Och, wil u over haar ontfermen en wil naar uw grote barmhartigheid ook naar haar omzien met het licht van uw genade en van uw geest. Wij bidden samen voor Linda van de Hoek. We vragen u of ze spoedig nou weer naar huis terug mag met genezing van de kwaal waarvoor ze werd opgenomen. En met uw zegen ook voor de kwaal die ze met zich mee moet dragen. Wij bidden u voor zuster Schaafsma met haar kinderen. We danken u dat na de spanning die er toch aan het begin van de week was, het nu allemaal goed mag lijken. Wilt u ze genadig weer thuis brengen en wilt u het dan ook alles wel maken naar de rijkdom van uw verbond. U danken we voor de thuiskomst van Klaas van 't Willet. Laten uw weldaden hem mogen bewegen om u te vrezen. Laat uw verbondstrouw ook verder mogen blijken in het leven van de kleine Judith Huigen. En laat ook onze zuster Hooyer verder mogen ervaren dat u in gunst aan haar gedenkt. U hebt tot zover wel gemaakt, heren. U bracht haar weer thuis. U verhoorde gebeden. Wil ook haar krachten nu vernieuwen, opdat ze zo mag ervaren dat ook zij weet, dat ook u weet wat zij nodig heeft, samen met haar man en samen met Gert, die we ook bij u aanbevelen. Hartelijk mogen we uw naam danken, heren, voor de oudervreugde die u opnieuw schonk in de gezinnen Cornet en van de groep. Uw naam zij geprezen voor die weldaad, dat u nog steeds voortgaat om kinderen te schenken en zo uw gemeente te bouwen. En laten de ouders zich dat ook bewust mogen zijn, heren, dat het u daarom begonnen is, dat uw koninkrijk en dat uw volk gebouwd wordt uit geslachten die u de Heere vrezen. En dat het daarbij wel gaat om een persoonlijk geloof in de Heere Jezus Christus, maar dat het u behaagt om dat in de lijn van de geslachten toch bijzonder te werken. Laten de ouders de vreugde over de ouderzegen mogen openbaren in gehoorzaamheid aan u de verbondsgod en verwachting van u die naar lichaam en ziel zorgen wilt, ook bij het groeien van onze gezin. U danken we hartelijk voor broeder en zuster Poort Koelewijn, die 40 jaar getrouwd mochten zijn, die u spaarde en droeg, die u leidde en die u veel reden gaf om uw naam te danken. Samen met hen erkennen we uw grote naam en voor hen bidden we om uw blijvende gunst te bewijzen. Onze ogen zijn op u, Heere, voor heel de gemeente, voor ieder afzonderlijk, voor heel uw volk, voor heel uw kerk. Gedenk ons in uw gunst en goedheid, in de vergeving van al onze zonden en de vernieuwing van ons leven door de Geest van Christus, uw naam ter eer, onze zielen tot zaligheid, der wereld tot een getuigenis. Amen. De dienstveroffering vindt plaats, gemeente. We zingen Psalm 25, de versen 2, 4 en 5. 25, 2, 4 en 5. Thank you. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. 45, het eerste vers na het amen van de prediking. De gemeente des Heren, het heeft zijn voordelen, maar ook zijn nadelen om zondag 12 van onze Heidelberger Catechismus en daarvan de 31ste vraag, zoals dat in onze bedoeling ligt, in 3 keer te behandelen. Het nadeel daarvan is dat wij het gevaar lopen te denken dat het leven van de Heer Jezus Christus is op te delen naar de lijden van de 3 ambten, profeet, priester en koning, en dat we er geen oog meer voor hebben dat Jezus als de Christus drager is van dat ene ambt, dat een 3-voudig aspect heeft. Hij is immers de gezalfde, en dan is hij dat 3 in 1, profeet, priester en koning. Kijk, als we de verbinding tussen die 3 dingen niet goed vasthouden, gemeente, dan gaan we dit krijgen, dat we het profetische ambt van Christus los gaan pellen uit het geheel van het verlossingswerk van Christus. En dan komen we tot die onschriftuurlijke gedachte dat het werk van de Heilige Geest, waarin het profetische ambt van Christus zich vandaag vooral openbaart, losstaat van het werk van de Zoon. Dan kom je, als je de lijnen helemaal doortrekt, terecht in wat in de Oosterse kerken heel sterk wordt gezien. Dat Christus aan de ene kant van de Vader uitgaat en de Geest aan de andere kant, zonder dat je de dwarsverbinding tussen Christus en de Geest nog duidelijk in het oog houdt. En dan krijg je mensen die zeggen, kijk, dat verlossingswerk van Christus, dat is 1 ding. Maar het levendmakende werk van de Geest, dat is een hele andere zaak. Mensen die geen oog hebben voor het feit dat die 2 zaken in elkaar grijpen en aan elkaar verbonden zijn als het ene werk van de 3-enige God tot zaliging van zondaren. Dat is nadeel. Maar u begrijpt wel dat ik de voordelen groter acht vanwege het feit dat ik zeg, gemeente, ik wil toch wel graag 3 keer met u over deze vraag en dit antwoord nadenken. Immers, het gaat erom dat wij om rechte kennis van de zaligheid te verkrijgen, rechte kennis van Christus zullen krijgen. En om Christus te kennen, moeten we, zei Calvijn, al zijn weldaden kennen. Het gaat erom dat wij het rechte zicht krijgen op die van God gegeven en gezalfde ambtsdrager en op het geheel van zijn verlossingswerk. Dat we de naam Christus zo leren spellen, dat wij belijden, het is waar, dat de Christus Jezus is, want Hij verlost van het grootste kwaad en Hij brengt tot het hoogste goed. Hij doet dat alles. Hij verkondigt de verlossing, Hij verwerft de verlossing, Hij deelt de verlossing uit, Hij bewaart bij de verlossing, alles is in Hem. Hij is Gods volledige antwoord op de zonde in haar dwaling, in haar schuld, in haar macht, in haar gevolgen. Er is niets wat Hij niet volbracht heeft. Er is niets wat ik nog zou moeten doen. Ik mag alles in Hem vinden wat tot mijn zaligheid nodig is, alles. En dat is dan ook werkelijk alles, gemeente. Daar gaan we niet 1/10 van 1% nog eens een keertje weer van afknibbelen. Hoeveel moeite ons hoogmoedige zondaarshart ook met dat evangelie van vrije genade heeft. Alles in Hem, mijn God. U zal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan. Dat is de lofzang waartoe de belijdenis van zondag 12 ons wil brengen, gemeente. Als hij belijdt, op grond van de schriften, dat de Christus Jezus is. En wat dat inhoudt, daar zien we dan vanmorgen een eerste onderdeel van, als wij horen, Jezus is de hoogste profeet. En we zien, zo is Hij door de Vader aangesteld. Zo heeft Hij zichzelf geopenbaard. En zo is Hij met de Geest toegerust. Jezus is de hoogste profeet. Zo is Hij door de Vader aangesteld. Zo heeft hij zichzelf geopenbaard, zo is hij met de geest toegerust. Ja, we moeten eerst maar eens de vraag stellen, gemeente, wat is dat nou eigenlijk, een profeet? Kijk, als je dat op de catechisatie vraagt aan de jonge mensen, dan gebeurt het nogal eens een keer dat ze als antwoord geven, een profeet, dat is iemand die je de toekomst voorspelt. En daar zit natuurlijk best wat in, gemeente, maar dat is toch niet het volledige antwoord, want dan zou de Heere Jezus, of dan zou een profeet zoiets zijn als een soort helderziende, iemand die in de toekomst kan kijken. En een profeet die spreekt net zo goed over het verleden, als over het heden, als over de toekomst. Ik mag met die profeten van het Oude Testament wat bezig zijn, momenteel met de profeet Joël, maar als u naar de boodschap van die profeten luistert, dan merkt u, ze hebben zeker ook wat te zeggen over de toekomst. Maar ze staan midden in het heden en ze verkondigen het woord van God, zodat de dag van vandaag wordt doorlicht bij het licht van Gods woord. Een profeet, gemeente, dat is iemand die bij God vandaan komt. En die in opdracht van God spreekt van God. Een profeet is iemand die ontboden is aan het hemelhof en die daar de stem van de Heere heeft gehoord en die dan vervolgens met wat hij uit Gods mond zelf heeft vernomen naar deze aarde komt en naar het volk van God gaat om tot dat volk te zeggen, zo zegt de Heere Heere. En of de mensen dan luisteren of dat ze niet luisteren, dat moet er niet toe doen. Maar daar staat hij voor en daar staat hij op en dat is uiteindelijk zijn leven. Zo zegt de Heere Heere. Hij spreekt de woorden van God en is anders niks. En hij verkondigt ons de waarheid van God omtrent God zelf en omtrent onszelf en omtrent de zonde en omtrent de genade, omtrent de wereld, omtrent de hemel en de hel, kortom over alle dingen. Het gaat een profeet erom dat wij God zullen kennen, want dat is het eeuwige leven. Maar daarmee raken we dan tegelijkertijd, gemeente, aan de armoede van ons leven in deze wereld. Wij hebben een profeet nodig vandaag om God te leren kennen. Dat is onze armoede. Onze schuldige armoede. En laat ik dat meteen maar heel erg duidelijk zeggen, gemeente, want er wordt over dat kennen van God nogal wat gepraat op een manier alsof het Gods schuld is dat wij de Heere niet meer kunnen kennen, omdat God een God is die zich verborgen houdt, maar zo is het niet. Want als u even met mij teruggaat naar het paradijs, dan ziet u daar Adam en Eva die kenden de Heere. En die wandelen voor zijn aangezicht en die leefden met de Heere en die gingen aan zijn hand en die wisten van de wegen van de Heere en die wisten van het hart van de Heere en van de wil van de Heere. En als je even naar de toekomst kijkt, gemeente, en je let op wat de Bijbel over die toekomst zegt van de nieuwe aarde, dan lees je daar en zij allen zullen hem kennen. Van hun grootste tot hun kleinste toe. En daar hoef je niet geleerd voor te zijn. En daar hoef je geen theologische universitaire opleiding voor gehad te hebben. Dat zal van al die mensen gelden op de nieuwe aarde. Zij kennen God. Maar nu in deze bedeling tussen het paradijs dat voor ons gesloten is en de nieuwe aarde die nog niet gekomen is. Nu leven wij in die situatie waarin Adam en Eva, onze eerste ouders, geluisterd hebben naar het spreken van de Satan, de vader der leugen. En ze hebben tegelijkertijd met toen ze hun oren openden voor het spreken van de vorst der duisternis, hun oren gesloten voor het spreken van de levende God. En toen de mens dat ging doen, toen hij zijn oor dicht ging houden voor God en zijn oor open ging zetten naar het spreken van de duivel, toen is die mens op hetzelfde ogenblik dwaas geworden met een verduisterd verstand en met verblinde ogen en met een dwaalziek hart. En de Heere kennen we niet, zegt de Bijbel. En de waarheid omtrent God en de waarheid omtrent onszelf kennen we niet. En als we vandaag zingen van hen die dwalen, dan moeten we dus maar niet denken aan de blinde heidenen. En dan moeten we maar niet denken aan de goddeloze buitenkerkelijken die de deur van het huis Gods voorbij lopen en die met God spotten. Maar dan moeten wij aan onszelf denken. En dan moeten wij aan onze kinderen denken, vaders en moeders hier in de kerk, die van ons die verschrikkelijke erfenis van een dwaalziek hart en gesloten oren en verblinde ogen hebben meegekregen. Wij geven onze kinderen niet zoveel goeds mee in dit leven, gemeente. Wij dwalen allen als schapen. Wij keren ons een iegelijk naar onze eigen weg. Dat is onze positie, waarbij de naam van de hoogste profeet ons allereerst bepaalt, gemeente. Bij alles wat we weten vandaag, en wat weten we ontzaggelijk veel. En bij alles wat we kunnen vandaag, en wat kan de mens aan het einde van de 20e eeuw ontzaggelijk veel. Je staat er elke keer weer over versteld. Maar bij dat alles zijn we dwaas. En zijn we blind als het gaat om het kennen van God. En als het gaat om het verstaan van wat God zegt. De waarheid kennen we niet. Ook al beweren we dan nog zo hard dat we zo voor de waarheid zijn. Want als gevolg van de zondeval, gemeente, leven wij in een verleugende wereld. En het gevolg is dat we de Heere proberen te bedriegen. En dat we elkaar proberen te bedriegen. En dat we onszelf ook proberen te bedriegen. Dat laatste ook, want dat is het ergste, gemeente. Wij proberen onszelf te bedriegen. Wij proberen onszelf altijd weer wijs te maken dat wij zo best zijn en dat de rest niet deugt. Dan zeggen we niet hardop. Dan zeggen we hardop, oh, ik ben ook zo'n grote zondaar als daarop aankomt. En vervolgens krijg je dan een verhaal waaruit blijkt dat we onszelf voor de gek proberen te houden. En je houdt er God nooit meer voor de gek, gemeente. En wij vanuit onszelf bedriegen onszelf. En dan denken we dat het om het hier numaals gaat en we ontdekken te laat als God het niet voorgoedt dat het om het hier namaals gaat. En dan zoeken we de schatten van deze aarde en we hebben niet eens door dat we ze straks allemaal zullen moeten loslaten. En dan menen we dat we kunnen leven zonder God en we hebben niet in de gaten dat we ondertussen midden in de dood liggen. En dan beweren we dat we eigen baas zijn en we zien niet dat we slaven zijn van de Satan. En dan menen soms kerkmensen dat al zijn ze dan onbekeerd, dat ze toch wel echt voor de oude waarheid kunnen zijn. En ze hebben nog nooit begrepen dat ze uit die vader der leugenen zijn. En daarom de waarheid niet willen horen over God en over zichzelf. Nou is dat ook weer niet zo'n wonder, gemeente, dat we ons van nature verzetten tegen die waarheid van God. Want de Bijbel die zegt ons ook dat een natuurlijk mens niet verstaat de dingen die des geestes God zijn, maar dat die mens de leugen verkiest boven de waarheid, omdat hij uit de vader der leugen is. Wij hebben de leugen lief. Dat is onze positie, gemeente. Dat is de positie van een onbekeerde hier in de kerk, van een mens met een onwedergeboren hart. Zolang je niet voor de waarheid bent ingewonnen door de Heilige Geest die uit de waarheid geboren doet worden en die aan de waarheid verbindt. Dan geldt van ons dat wij de leugen lief hebben. Dat we onszelf bedriegen en dat we denken dat we dat bij God ook nog klaar kunnen spelen, al zal dat in der eeuwigheid niet lukken. Kijk, en als we dat al goed zien, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat dat de realiteit van ons leven is, dat wij de leugen geloven boven de waarheid. Dan gaan we begrijpen dat de kerk des Heren door alle eeuwen heen zo graag die 25e psalm gezongen heeft. En dat dat een psalm is die bij Gods kinderen altijd tot de meest geliefde heeft behoord. Want in psalm 25 gaat het verlossingswerk van God leven. Voor zondaren met een dwaalziek hart. Want de Heere die had ons in onze dwaasheid kunnen laten liggen, gemeente. En de Heere die had kunnen zeggen, ze hebben het zelf gewild, want ze hebben de waarheid in leugen ten onder gehouden. Maar wat doet nou God? U hebt het gezongen, God is recht. O, zeggen wij, maar als God recht is, wie kan bestaan? God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. In zijn ondoorgrondelijke barmhartigheid heeft God gedachten des vredes gehad over die dwaze mens die de leugen verkoos boven de waarheid en die zich door die leugen wilde tot in de diepste diepte toe. En de Heere heeft gezegd, ik wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat ze allen tot erkentenis der waarheid komen. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar. Ik ontsluit een weg ter verlossing en ik zend een profeet. Heeft hij ze gezonden? Patriarchen en profeten, Abraham en Isaac, Mozes en David, Jesaja en Joël. Maar in heel dat Oude Testament blijft ondertussen ook die belofte klinken. Ik zal een profeet zenden. Een profeet als ik zal de Heere uw God u verwekken, zegt Mozes. Naar hem zult gehoren. En er komt de volheid des tijds, gemeente, dan wordt de Heere Jezus Christus geboren. En dan zegt God, dat is hem. Dat is de grote Christus. Hem heb ik gezalfd met de Heilige Geest. Om te worden tot een profeet voor mijn volk. Hem heb ik over u gesteld, opdat u de waarheid zal verkondigen. Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort hem! En dan zegt de apostel Johannes, die hem gehoord heeft, niemand heeft ooit God gezien. En daarom, wie ook wat over God wil vertellen, die vertelt je wat hij nog nooit heeft gezien. Maar de enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons doen kennen. En dan zegt de Hebreeënbrief, God eertijds vele malen en op velerlei wijze tot ons gesproken hebbende door de profeten, heeft zijn laatste tot ons gesproken door de zoon. En dan zegt Petrus, en deze stem hebben ook wij gehoord toen wij met hem op de berg waren. En wij hebben nu het profetische woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop acht neemt als op een lamp scheidende in een duistere plaats. Totdat de morgenster opgaat. En het licht van Gods genade gaat schijnen in uw hart. Dat is het evangelie van de profeet, gemeente. God heeft zijn Zoon tot Christus gemaakt om ons de waarheid te gaan verkondigen. En dat betekent, gemeente, dat er nog maar één weg is om de waarheid te weten te komen omtrent God en omtrent onszelf. En die ene weg, die heeft God zelf aangewezen toen hij zei, hoort hem. Er is maar één weg om achter de waarheid te komen, gemeente, en dat is dat je naar de Heere Jezus leert luisteren. Die ons alles geopenbaard heeft wat we moeten weten om zalig te worden. Hoort hem! Die twee woorden bevatten het evangelie voor mensen die zonder God leven, maar die ontdekt hebben dat ze zonder God niet kunnen leven en niet kunnen sterven. Hoort hem! Dat is het woord van die God die zegt, ik ben geen land van de uiterste duisternis. En ik ben voor u niet tot een woestijn waar je niet te drinken vindt. Ik ben geen God die mij verborgen houdt. Ik ben niet de grote onbekende die me niet laat vinden door degenen die mij zoeken. God is in Christus een God die antwoord en tijden der benauwdheid en die daarin zich onderscheidt van alle goden van de wereld die een mond hebben maar ze spreken niet, die oren hebben maar ze horen niet. God is een God die zegt, hoort en uw ziel zal leven. En als daarom een zondaar vraagt, Heere, hoe leer ik mezelf kennen? Nu word ik ontdekt aan mijn ellende, dan zegt de Vader, daar is Jezus, hoort hem. Wanneer een zondaar de Heere zoekt te kennen, dan zegt hij, daar is Jezus, hoort hem. Wanneer een mensenkind vraagt, hoe word ik met God verzoend, dan is daar Jezus en de Vader zegt, hoort hem. Als een mensenkind vraagt, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God, is er een middel om de straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Op alle vragen is er maar één antwoord, gemeente. En dat antwoord, dat wordt ons door de Vader gewezen, die zegt, deze is mijn Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort hem, hoort hem, hoort hem. Hij openbaart de volle raad Gods. En daarom, gemeente, wanneer wij vragen wat wij nodig hebben om zalig te worden, dan is het antwoord heel erg simpel vanmorgen en zo duidelijk dat een kind het kan verstaan en dat je niet hoeft te denken dat er catechisme spreken op een morgendienst, zoals iemand dat eens een keer gezegd heeft, zoiets is als roggebrood op je nuchtere maag. Een kind kan het begrijpen vanmorgen. Wat is er nodig om zalig te worden? Eén ding is nodig. En dan zie ik voor me dat beeld dat getekend is in dat versje dat ik vroeger van mijn moeder al geleerd heb, omdat ze dat thuis nog alles een keer zong aan des heilands voeten. Luisterend naar de Heer zette zich Maria van Bethanië neer. Zij verkoos het goede deel. Wat ontving ze goddelijk veel, dat is de enige, gemeente. Het is het enige, je moet terechtkomen aan de voeten van die hoogste profeet en leraar. Want hij zegt ons de waarheid, vast en gewis. En daarom is de vraag op deze zondagmorgen, gemeente, of we op die plek al terecht zijn gekomen aan de voeten van de Heere Jezus Christus, net als Maria van Bethanië. En of we ons al laten onderwijzen door deze profeet die nog tot ons komt, elke keer als ons het evangelie wordt verkondigd. Dat wil zeggen, ook vanmorgen verschijnt die profeet in ons midden in de gedaante van zijn profetische evangeliewoord. Heb u al naar hem leren luisteren? Of moet het vanmorgen tegen ons gezegd worden, verhard u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan. Kijk, dat is erg gemeend als dat tegen je gezegd moet worden, dat je je niet moet verharden. Want dat is zo ongeveer de ergste zonde die een kerkmens kan bedrijven. Veel erger dan alle zonden tegen het zesde tot en met het tiende gebod, waarover wij dan vaak zo'n ophef maken. Dat is een zonde, gemeente, die als God het niet genadig verroet, ons zal meeslepen naar het eeuwige verderf. Als wij ons verharden tegen het onderwijs van deze hoogste profeet en leraar. Want weet u en weet jij nou eigenlijk wel goed wat je doet als je nog niet aan de voeten van deze profeet terecht bent gekomen? En dat is een Bijbelse uitdrukking die zegt dat je een leerling op zijn school bent geworden. Weet je wat dat inhoudt? Als je nog geen leerling van de profeet bent, dan houdt dat in dat je je nog verzet tegen God. Jazeker. Want God biedt die Christus aan als een ambtsdrager in ons midden. God heeft hem gesteld tot onze profeet. En God zegt tegen ons, naar hem zult gehoren. Dat is God niet aan ons verplicht, gemeente. Dat is Gods gunst. Dat is Gods genade. En dan moet je eens indenken wat je doet wanneer je tegen die profeet verzet. Dan zeg je uiteindelijk, ik heb hem niet nodig. Dan laat je je plaats leeg op het moment dat hij zijn onderwijs komt geven hier in het midden van de gemeente als de eredienst wordt belegd en het evangelie opengaat. Of dan zeggen we, want dat gebeurt ook onder ons, wij hebben aan het werk van die hoogste profeet niet genoeg, heren. Wij moeten wat anders hebben, wij moeten het werk van de Heilige Geest hebben en ik kom er straks nog wel op terug dat dat zo gevaarlijk is dat je dat van elkaar gaat losmaken. Maar hoe dan ook, wij zetten ons niet aan zijn voeten om te luisteren. Wij beledigen die hoogste ambtsdrager in functie. Wij verwerpen hem, wij verzetten ons tegen die hoogste profeet. En de Heere Jezus die heeft het al gezegd tegen zijn dienaren die met dat evangelie uitgaan. Wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt hem die mij gezonden heeft. Dat moet u zich eens indenken, gemeente, als u nog nooit een leerling bent geworden op deze profetenschool. Dan zegt de Heere Jezus, u verwerpt mijn Vader. Bovendien, gemeente, wat ben je arm wanneer je dat doet. Want je weet niet eens dat je zonde bent, laat staan dat je zou weten hoe je van je zonde en schuld verlost zou moeten worden. Oh ja, u denkt misschien wel dat u het dan wel weet. En u zegt misschien wel dat u zo'n grote zondaar bent en dat u zo'n doemwaardig schepsel bent. En dat u het nauw neemt en dat u niet zo gemakkelijk kunt geloven en er niet zo simpel over denkt. En u vindt uzelf misschien wel een goed mens en u meent misschien wel dat u het beter doet dan een aantal andere mensen. En dat het met u allemaal daarom wel goed zal komen. En u zegt dan wel dat u een gelovige bent en dat u wel weet wat God wil en wat God niet wil. Maar het is niet waar, gemeente. Ons bedriegelijke hart maakt ons wijs dat wij het weten. De hoogste profeet die zegt tegen ons, je weet niet van jezelf dat je arm bent en jammerlijk en blind en naakt. Dat weten wij zomaar niet. Wat moet u nou niet denken, gemeente? Want een natuurlijk mens verstaat niet de dingen die des geestes Gods zijn. Dat moet geleerd worden aan zijn voeten. En diezelfde profeet die zegt, ik raad u dat ge van mij koopt goud beproefd komende uit het vuur. En witte klederen om de schande uw naaktheid te bedekken. En ogen zalf op dat geziende moogt worden. Maar dat weet je zomaar niet. Dat zijn dingen, gemeente, die je geleerd moeten worden. En die leer je aan zijn voeten. Daarom is dat zo'n best plekje om er terecht te komen. En als je je daar niet laat brengen, gemeente. Dan is het je eigen schuld dat je meent dat je ziet terwijl je blind bent. En dat je meent dat je rijk bent terwijl je straatarm bent. En dat je meent dat je gekleed bent terwijl je naakt voor God komt te staan straks. Hoort hem, dat is het hoogbevel van de Heere der Heren. En de Heere bewaren er ons voor dat hij erachteraan zou moeten zeggen wat hij zo vaak van het oud-testamentische verbondsvolk moest zeggen. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Gij doet wel dat ge daarop acht hebt. Want God zegt. Deze is mijn zoon, hoort hem. We moeten natuurlijk weer nodig verder, gemeente, en eens even kijken wat dan eigenlijk de inhoud van die profetische boodschap is. En de catechismus geeft daar een heel duidelijk antwoord op, dat hij ons de verborgen raad en wil Gods aangaande onze verlossing volkomen openbaart. Wat wil dat nou eigenlijk zeggen? Als u vanmorgen in gedachten even meegaat, gemeente, dan wil ik proberen dat op een hele eenvoudige manier vanuit de schriften te laten zien, alweer opdat ook de kinderen in de kerk het zullen verstaan. En dan neem ik u in de geest mee naar de synagoge van Nazareth, waar dat gebeuren zich afspeelt dat we zojuist gelezen hebben uit Lucas 4. Daar is de Heer Jezus in zijn vaderstad en hij gaat naar gewoonte naar de synagoge en hij mag daar de voorlezing verrichten. En hij leest daaruit de profeet Jesaja en vervolgens gaat hij dat gelezene verklaren. Daar hebt u de profeet. Die profeet die de Heer Jezus is, die neemt het woord. En hij leest dan dat woord, de geest des Heren, Heren is op mij. Hij heeft mij gezalfd en mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, te genezen die gebroken zijn van hart, de gevangenen te prediken, de vrijlating, de blinden het gezicht om de verslagenen de vrijheid te verkondigen en te uitroepen het aangename jaar des Heren. En dan zegt hij daarna en heden is deze schrift voor uw oren vervuld. En als u dat nou op u laat inwerken en dat nou begrijpt, gemeente, dan zeg ik vanmorgen, dat is het nou precies. Hij verkondigt de verlossing. En hij deelt de verlossing uit. Hij mag zeggen als de hoogste profeet, het is zo. Er is nu een blijde boodschap voor armen. Er is nu vrijheid voor gevangenen. Er is nu ogenzalf voor blinden. Het is werkelijk waar. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Hij mag het zeggen, het jubeljaar is aangebroken. Heden is het een welaangename tijd. Heden is de dag der zaligheid. Al Gods beloften worden heerlijk vervuld in mij. Ik ben de weg tot God en wie in mij gelooft, zal leven. Dat is Jezus' profetische arbeid, gemeente. Aan armen wordt het evangelie verkondigd. De blijde boodschap van het jubeljaar, dat het jaar van de grote bevrijding is. Hij mag bevrijden, slaven van de zon. Hij mag losmaken de banden van de hel en van de dood. Hij mag zeggen, ik ben de Christus, de verlosser. En dat is zo geweldig, gemeente, dat de Heere Jezus dat niet aan een ander overlaat. Maar dat hij zelf zijn eigen werk verkondigt. En dat hij zelf dat jubeljaar, dat aangename jaar, die dag der zaligheid uitroept. Hij bedient zelf dat profetische ambt. Door te zeggen, er is verzoening met God. Er is betaling van schuld. Er is verlossing van de dood. Hij roept het uit tot armen door stormweder voortgedreven en ongetroosten. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, want alles is vervuld en Gods beloften worden uw heerlijke werkelijkheid, want ik ben de inhoud van het evangelie, de weg tot God, de waarheid omtrent God, het leven zelf, alles ligt in mij. En hij stelt de vraag, gelooft u dat? Kijk, en dat doet de Heere Jezus dan vandaag nog, gemeente, want al is de Heere Jezus dan vandaag in de hemel en al staat hij hier dan niet meer op de kansel, zoals hij wel op het voorlezersgestoelte in de synagoge van Nazareth stond, maar in principe doet hij nog precies datzelfde werk op deze Sabbatdag. Hij bedient zijn profetische ambt op aarde. Hij doet het. Al schakelt hij daar mensen voor in. En daarom, gemeente, is dit net een onderwerp om over na te denken op deze zondagmorgen, nu als gemeente verblijd worden met de gave van, als God het wil, straks weer een tweede dienaar des woords. Hij schakelt mensen in om de verzoening te bedienen. Om te staan in de prediking van het aangename jaar des Heren. En als hij daarom mensen tot ons zendt, dan zegt onze belijdenis terecht dat daarachter zit de goedertierenheid van God, waardoor hij boodschappers van die zeer blijde boodschap zendt tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wie dienst hij de mensen roept tot bekering en het geloof in de gekruisigde. Hij stuurt zijn gezant om uit zijn naam de gemeente te bidden, laat u met God verzoenen. En als daarom dominee Sterk zegt, ik moet van de Heere naar u toe, dan mag u weten dat de Heere die bediening der verzoening onder ons nog wil doen voortgaan, en dat de Heere nog zondaren op het oog heeft om ze toe te brengen tot de gemeente die zalig wordt, dat hij nog niet van ons geweken is met zijn genade, met zijn Heilige Geest. En dan mag ik zeggen, gemeente, met alle schromen, met alle verwondering, zo mag ik er vanmorgen ook staan. Als een gezant van Christus wegen. Ik mag zeggen, gemeente, Christus bedient zijn profetisch ambt onder ons. Elke keer wanneer hier de gemeente wordt samengeroepen en het woord open gaat en de dienaar dat woord van Gods wegen mag spreken. Christus bidt. Door middel van zijn dienstknecht, laat u met God verzoenen. Dat is niet mijn woord. Al is het door mij heen gegaan en al sta ik er helemaal achter. En al is dat mijn worsteling. Maar het is zijn woord gemeend. En ik zei straks al, de mensen die dat gaan losmaken, die bediening van Christus. En het werk van de Heilige Geest, die ontkrachten uiteindelijk de waarde van de dienst des woords in het midden van de gemeente. En dan ga je uiteindelijk dit krijgen dat de mensen achter een dominee aanlopen en dat de mensen gemakkelijk thuis gaan blijven. En in elk geval dat het rechte zicht op deze dingen ontbreekt. Maar het is Christus die bidt. De hemelse profeet die aandringt met de ernst van de koning die weet dat hij straks komt om naar dit woord u te oordelen. Maar die tegelijkertijd aandringt met de liefde van de priester, die er zijn bloed voor over had op het kruis van Golgotha. Hij nodigt u uit. En hij drijft zijn gezanten voort. En hij spreekt door hun dienst. En zijn woord is profetenwoord, levend en krachtig, zodat het onwillige zondaren inwint en zodat het zich verzettende mensenkinderen doet breken, zodat ze het van God gaan verliezen. Het is in de naam van die profeet, gemeente, dat ik vanmorgen mag herhalen wat hij zei, in die gemeente, in zijn vaderstad Nazareth, heden is deze schrift voor uw oren vervuld. Heden doet de Heere Jezus Christus door zijn profetische bediening, zijn priesterlijk verzoenende bloed druppen op schuldverslagen harten. En wat werkt het uit? Wat werkt het uit wanneer die hoogste profeet daarin Nazareth zijn ambt bedient? Gaan die mensen dan jubelzangen van bevrijding aanheffen? Gaan ze dan als één man opspringen om te zingen dat blij gezang dat hun verlossing meldt? Ach, gemeente, was maar waar. Ze horen de boodschap van hun leven en ze blijven zitten en afwachten om te zien wat er gebeurt. Maar dan gaat die hoogste profeet door, want hij kent de overleggingen van de harten van de mensen die onder dat evangelie zitten. En hij weet van de boosaardige ongelovigheid die er in het hart van de hoorders is. Omdat dat hart de Heere wantrouwt als het de waarheid over hen spreekt. En hij legt die overleggingen bloot, want dat hoort ook bij zijn profetische werkgemeente. Dat hij onze harten ontleedt met het zwaard van zijn mond. En hij toont ze de vijandschap tegen het evangelie van de vrije genade. Hij laat hen zien. Wie ze zelf zijn tegenover God. En dan gebeurt het daar in Nazareth. En dan komt bij dat keurige verbondsvolk, dat daar zo keurig op die zaterdagmorgen naar de synagoge was gekomen om de Sabbat te houden, de vijandschap openbaar tegen het evangelie van de vrije genade, de haat van de mens die er niet tegen kan, dat hem de waarheid wordt gezegd, al zegt hij 100 keer dat hij de waarheid zo lief heeft. Dan verwerpen ze hem, dan verwerpen ze God en dan kiezen ze in hun dwaasheid boven het levende dood. Omdat ze zo'n evangelie waarin zonde zonde en waarin genade genade wordt genoemd, niet accepteren. Dat lusten ze niet. Ze hoeven niet bevrijd te worden en ze zijn niet arm. Ze weigeren te geloven in Gods gezalfde koning. In die profeet die hun verlossing meldt. Zou het vandaag zoveel anders zijn, gemeente? De hoogste profeet bedient vanmorgen zijn ambt in ons midden. En hij kijkt een ieder van ons vanmorgen aan en hij noemt ons bij onze naam. En hij zegt tot een ieder van ons vanmorgen, ik heb u wat te zeggen. Het is geen vrijblijvende zaak, gemeente. Dan is het zonder meer verschrikkelijk, gemeente, voor die ouderen en voor die jongeren. Die vanmorgen hun plaats vrijwillig en moedwillig in ons midden leeg laat. En die met die lege plaats waar zij behoorden te zitten, uiteindelijk zeggen, Heere Jezus, u hoeft mij niks te zeggen. En u hebt mij niks te vertellen. U kan me nog meer vertellen. Ik hoop dat dat goed tot ons doordringt vanmorgen, gemeente, dat in het licht van de profetische arbeid van Christus een slordige kerkgang een bewijs is dat het genadeleven bij ons ontbreekt. Want je kan niet vrijblijvend wegblijven van onder die woordbediening, ook niet één keer per zondag, en ik zeg dat nog maar een keer, omdat het zo'n groot kwaad onder ons is, gemeente, van jongeren, maar ook van ouderen, misschien nog wel meer van ouderen. Je kan er vanmorgen ook niet vrijblijvend zitten en denken van, nou ja, we zitten de tijd wel uit. Het is toch weer bijna afgelopen, want het is al wat moed. De hoogste profeet bedient zijn ambt, gemeente. Hij zegt, ik heb u wat te zeggen. Dat kan je niet voor kennisgeving aannemen, gemeente. Dat kan je niet naast je neerleggen. Want dat woord dat blijft staan, gemeente, en de ouden die zeiden al, dat woord dat is tot een voordeel en tot een oordeel. En als God ons voor zijn rechterstoel daagt, dan komt hij terug op dat woord dat u hier in de kerk gehoord hebt. En naar dat woord zal hij oordelen. En het zou toch wat wezen als het vandaag voor de laatste keer is. En je moet dan in de komende week voor de rechterstoel van Christus verschijnen. En hij zal zeggen, wat heb je met mijn woord gedaan? En je moet zeggen, Heere, niks. Christus zegt vanmorgen, ik heb u wat te zeggen. Mag hij dat, gemeente? Ja, zegt iemand, maar ik heb dan nog één vraag, dominee. Als we ons verzetten tegen dat woord van de levende profeet, dan is dat duidelijk de vijandschap van ons natuurlijke zondaarshart, omdat we in Adam gevallen zijn, dat begrijp ik. Maar hoe komt dat nou toch dat er mensen zijn die zich gewonnen geven aan dat spreken van de levende God, want daar begrijp ik niks van. Hoe kom ik nou tot de erkenning en tot de belijdenis van deze waarheid? Kijk, dat is nou de rijkdom van het evangelie, gemeente, en dat is de rijkdom van de profetische arbeid van deze Christus. Hij is immers toegerust met de Heilige Geest, die de Geest van Christus is. En die twee die moet u niet van elkaar losmaken, gemeente, want dan gaat je geestelijk levende mist in. Die geest die werkt nooit los van Christus. Hij is door zijn bloed gekocht. Net zo goed als dat bloed betaald heeft voor de schuld van mijn zonde. En daarom is het profetische woord van Christus tegelijkertijd het zwaard van de Heilige Geest dat doordringt in het hart van de zondaar en dat daar de gedachten van de mens blootlegt, zodat hij zichzelf leert kennen voor God. De Heere Jezus heeft het gezegd, indien gij de Vader bidt, in mijn naam, dan zal hij u de Heilige Geest geven en die zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Die zal u in al de waarheid leiden. Als ambtsdrager schenkt hij dan zijn geest op grond van zijn volbrachte werk. En hij belooft het een andere trooster die u in al de waarheid zal leiden. Kijk, en dan hoef ik niet meer af te wachten of het God de Heilige Geest behaagt in mij te werken. Dan mag ik gaan tot deze ambtsdrager die de Heere over mij gesteld heeft tot een profeet. En dan mag ik vrijmoedig tot hem zeggen, laat uw werk nou ook in mij mogen geschieden door de kracht van de Heilige Geest. Wees ook mijn profeet, Heere. En dan bedient hij het woord der verzoening in mijn leven. En dan zendt hij die geest die met het zwaard van zijn mond plaats maakt in mijn hart en die mij ontdekt aan mijzelf en ontdekt aan God zelf. Die geest die maakt me gewillig om te luisteren naar dat onderwijs van de hoogste profeet. Hij leert me de waarheid omtrent mezelf, hij leert me het hoofd buigen als hij me mijn vijandschap tegen de vrije genade van God openbaart. Zij me mijn onwil laat zien om te geloven en mijn onmacht om me te bekeren. Hij ontdekt me aan mezelf. En dat is echt niet altijd aangenaam. Maar dan kom je echt niet altijd met de kerk uit met de woorden, nou dat was een mooie preek vanmorgen. Want dan worden wij bestes diep vernederd, ellendige schepselen die we zijn. Maar je wordt onder deze bediening nooit wanhopig, gemeente, want die geest, dat is de geest van Christus en het drijft me uit tot hem. En dit doet me Jezus Christus zien als Gods antwoord op mijn zonde, mijn schuld, mijn vijandschap. Hij leert me, in hem is alles, want hij verlost van alle ongerechtigheden en ook van mijn eigen gerechtigheden. Maar kijk, gemeente, dat gebeurt nou als je met Maria van Bethanië aan de voeten van de Heere Jezus terechtkomt. Dus je mag luisteren naar dat onderwijs, want dat maakt hem heerlijk. En ik vraag nog één keer, hebt u dat goede deel al gekozen? Behoren wij tot hen die onderwezen worden in de waarheid? O, dan krijgen we die profeet zo lief. Juist omdat hij ons de waarheid zegt. En al luisterende gaat het dan leven in ons hart, beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven. En weet u waarom? Omdat genade. Heb je dat al gehoord? Omdat genade op uw lippen is uitgestort. Dat is het. Amen. Hoogste profeet, wat een wonder dat u daarvoor naar deze aarde wilde komen om ons de verborgen raad en wil Gods aangaande onze verlossing te openbaren. Buiten u om zijn we verloren. Alleen u bent het die de weg van het leven en van de zaligheid wijst. Bedien uw profetisch ambt in ons midden. Gort daartoe de ambtsdragers aan. En geef de gemeente een luisterend oor, een opmerkzaam hart, opdat uw profetische arbeid vrucht mag dragen in het kennen van u, de Zoon, en door u van de Vader, en dat alles door de Heilige Geest, drie enige God. U zij al de eer. Amen. We zingen tenslotte op psalm 89 vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89 vers 7. met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.